Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom namens de kerkeraad. Ik heet u hartelijk welkom en alle die meeluisteren of meekijken deze dienst. Voorganger is dominee Stelgie, onze organist is vanmorgen de heer Jan Knol. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst zal stilgestaan worden bij het overlijden van mevrouw I. Hoogwerf. Zij overleed 4 oktober. Ziekenhuispatiënten. Mevrouw Leni Ketting Schipper is opgenomen in het Icasia ziekenhuis. En dan de bloemen. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente en ter bemoediging naar de bewoners van de huiskamer van het Havenlicht en naar mevrouw L.M. Molendijk-Aalbers. Wilt u de bloemen wegbrengen, wilt u dat al na de dienst even hiervoor in de kerk melden. De collectes zijn vandaag bestemd voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie en voor de kerk. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing is vanmorgen uit 2 Timotheus 1, dan de versen 1 tot en met 14. Het intochtslied is Psalm 9, de versen 1 en 5. Als schriftlezing noem ik een gedeelte uit 2 Timotheus 1. En we beginnen de dienst met het zingen van de versen 1 en 5 van Psalm 9. We wensen u hier aanwezig en alle die thuis met ons meeluisteren een goede en bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u. En vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het was net een lastig ritme, hè? Maar ik vond het zo'n mooie beginpsalm, ook vanwege die laatste woorden die u zo mooi oppakte. Een burcht voor wie in nood verkeren, een vaste burcht is onze Heere. Ik wil deze dienst eigenlijk laten aansluiten bij de dienst van volgende week. En dat is de dienst waarin we aan het eind een vaste burcht zullen zingen. Want het is oktober. Dit zijn dagen van gedenken. De kerk gedenkt binnenkort de reformatie. En zo langzamerhand gaan we op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En dan zoek je ook troost en hoop. En nu hopen we volgende week ook een doopdienst te hebben. En nou wil ik dus eigenlijk deze dienst gebruiken als een soort voorbereiding op die doopdienst. Want hoe staan wij volgende week om die kleine dopeling? Wat is nou ons geloof? Wat is onze hoop? En daar heb je, daar hebt u zelf woorden en gedachten bij. Maar wij lezen vandaag woorden van Paulus over zijn geloof en zijn hoop. Nou, laten we eerst weer gaan zingen. Vorige week was ik in Friesland en toen zongen we lied 919 in het Fries. Ik dacht, het is goed, ik zing hem in het Nederlands en dat ben ik nu ook weer van plan. Met u zingen wij alle versen van lied 919. Wij luisteren naar het gebod van God vanmorgen uit Deuteronomium 5. Die versie lijkt heel erg op de geboden op de borden, Maar hier en daar is het net even anders. Het gebod van God uit Deuteronomium 5, de toepassing uit Deuteronomium 6. En daarna zingen we Psalm 1, vers 1 en 2. En God zeide, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat ge die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij, want ge zult gedenken dat ge dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. En ge zult niet begeren uw naasten vrouw, ge zult uw zinnen niet zetten op uw naasten huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En dan zegt God in Deuteronomium 6, hoor Israël, want de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Ge zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer ge in uw huis zit, wanneer ge onderweg zijt, wanneer ge nederligt en wanneer ge opstaat. Ge zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En ge zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poort. Jezus heeft gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Of in de nieuwere vertaling, gelukkig ben je als je naar het woord van God luistert en er naar leeft. Gezegend ben je, zegt Psalm 1. En dat gaan wij nu zingen, vers 1 en 2. Laten we met elkaar bidden. O God, zo zingend zien we het als het ware voor ons. Hoe makkelijk het is om niet de goede weg te kiezen. Dat we stilstaan en gaan zitten op plaatsen waar u niet bent. Dank u wel dat u ons ook het lied op de lippen geeft van zegen. Als we zijn als bomen aan waterstromen. En Heere, dat verlangen kennen we ook. Dat hebt u in ons hart gelegd. Zo zijn we hier gekomen. Zo zijn we thuis online gegaan. Omdat we groen en fris willen zijn in ons leven en in uw dienst. Heere, u geeft ons tijd van leven. En meerdere van ons beseffen wat een gave dat is. Omdat u hen stilzette in hun gezondheid. En kwetsbaarheid hebben ervaren. En toch, we zijn er nog, Heere. We mogen u loven, we mogen elkaar ontmoeten. En nu mogen we ons hart voor u uitstorten. We hebben weer een week geleefd. Sommigen van ons zijn ontzettend druk geweest, anderen minder. Maar we waren allemaal bezig met leven. En nu vraagt u dat we zitten. En dat we luisteren naar uw wet en naar uw woord. Omdat dat woorden zijn van eeuwig leven. Heere, opent u ons hart. Neemt u al die stapels eruit weg van werk en drukte en gedachten en zorgen. Neemt u dat allemaal weg. En vul ons hart met uzelf. Met uw Heilige Geest. Met alles wat we nodig hebben voor het leven vandaag en in de nieuwe week. U kent de seizoenen van ons leven. Misschien maken we in ons geloof tijden van bloei mee, van vrucht dragen. Misschien zitten we hier juist in een tijd van kou of van los moeten laten. Heren, in dit alles belijden we dat onze tijden in uw hand zijn. En dat u weet wat wij nodig hebben om zo'n groene boom te zijn die als vanzelfsprekend wortelt in de rijkdom van het evangelie. Mag deze dienst daaraan bijdragen voor ons allen hier, voor allen thuis of elders. Heere, zegen uw kerk wereldwijd, waar ook mensen samenkomen, al zijn het er maar 2 of 3. U hebt beloofd in ons midden te willen zijn en daar vertrouwen wij op en daar danken wij u voor. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een kleine inleiding op de schriftlezing houden. Maar laten wij niet vergeten om het lichtje aan te steken. Ik wil de ouderling van dienst vragen om dat te doen. Als teken van verbondenheid. Met de jongeren in ons midden. En alle kinderen en jongeren die wij meedragen in ons hart. Dank. Ja, we gaan lezen uit het Nieuwe Testament. We hebben best al een lange tijd veel met elkaar gedeeld uit het Oude Testament. Dus dat alleen al was een reden om nu door te bladeren. Daarnaast de gedachte dat wij volgende week de doop hebben. En dat ik dus aan het denken ben over wie zijn wij in ons geloof. Ik denk, nou, misschien helpt het ons om 2 Timotheus te lezen. Het is een brief van Paulus. En ja, als je in het geloof bent opgegroeid, dan hoort Paulus bij je bagage al van lagere school en zonneschool, de zendingsreizen, de man die door God in zijn kraag gegrepen werd voor de muren van Damascus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is een omwenteling geweest in Paulus' leven, even vurig, want je karakter blijft hetzelfde, ook als je in God gelooft. Even vurig als hij christenvervolger was, is hij nu verkondiger van het evangelie. En hij schrijft aan Timotheus, een mede-evangelist. Ik ben absoluut geen Paulus, misschien ook geen Timotheus, maar het is het idee dat je van collega tot collega je hart opent. Maar het is ook breder, daar zeg ik zo meer van. En we zitten qua tijd waarschijnlijk ergens tussen 60 en 64 na Christus, want Paulus zit gevangen. En aan het eind van de brief zegt hij dat zijn einde aanstaande is. En het einde van Paulus staat niet in de Bijbel, maar wij denken dat hij terecht is gesteld of net voor de grote brand van Rome, en die is in juli 64, of net daarna, dat hij een van de slachtoffers is geweest, dat Nero een zondebok wilde aanwijzen, de keizer, en christenen terechtstelde. En het is dus een brief. Nou, dat doen we minder dan vroeger brieven schrijven, maar dat heeft iets persoonlijks. En dat is mooi om te lezen. Er zijn brieven in de Bijbel aan gemeenten, maar hier dus aan een persoon. En we lezen maar 14 versen, maar u zal denk ik ook zo ervaren als je meeleest. Wat staat daar al veel in? Paulus kan heel compact heel veel zeggen. Niet schrikken, rustig meeluisteren, meelezen. Want in de preek wil ik de belangrijkste gedachten met jullie doornemen. We lezen, na de lezing zingen we eerst nog, lied 3:13, vers 1 en 5. Dat zal ik dan niet meer aankondigen. We lezen, we zingen en dan volgt de preek. Maar nu eerst 2 Timotheus 1. Vers 1 tot en met 14. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Here. Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Ik dank hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Lois en je moeder Arnika hadden dat. En jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Ik ben aangesteld als verkondiger, apostel en leraar van dit evangelie. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam me niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. En ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Hou vast aan het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd.
Thank you.
Na de preek zingen we lied 675. Geest van hierboven, leer ons geloven. En ook het tweede vers. Wat kan ons schaden, wat van u scheiden? Liefde die ons heeft lief gehad. Dus na de preek, zonder nadere aankondiging, lied 675, 1 en 2. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Hebt u een testament? Ben je net als ik wel eens begonnen met het schrijven van een testament? Dat je dacht, ja, ik moet toch eens wat op papier zetten voor als het einde komt. Deze brief van Paulus wordt wel eens gezien als zijn testament. En een testament, dat weet u, dat is een verklaring van wat je nalaat na je dood en aan wie. Een beschrijving van je spullen soms ook. Dat moet naar die en dat krijgt die. Maar aan spullen had Paulus niet veel uit te delen. In deze brief schrijft hij over een jas die hij vergeten is, maar die hij graag weer wil dragen. En ook nog over een paar boeken en boekrollen. Dat zal het ongeveer wel geweest zijn, zijn hele bezit. Dus als deze brief inderdaad een testament is, dan gaat het er niet om wat hij allemaal wil uitdelen, maar vooral om wat hij wil doorgeven aan geloof en hoop. Aan mijn geliefd kind, schrijft Paulus. Maar Paulus was niet getrouwd. Hij had geen kinderen. Maar kennelijk had hij een grote genegenheid voor Timotheus. En zag hij hem als zijn geestelijke erfgenaam. En misschien weet u dat ze elkaar leerden kennen toen Paulus het evangelie verkondigde in Lystra en Derbe. Lees maar in Handelingen 16. En Paulus leerde Timotheus kennen als een jonge man met een Griekse vader en een Joodse moeder die christin geworden was. En hij was geraakt door het geloof van Timotheus en hij vroeg hem mee op zijn zendingsreizen en Timotheus deed dat. Wat zal het voor Paulus bemoedigend zijn geweest om Gods werk ook in een nieuwe, jongere generatie te zien. En wat zal het voor Timotheus bemoedigend zijn geweest om een mentor te hebben als Paulus. Ik denk dat het een relatie was die beiden goed deed. En wat een zegen is het, hè, als je elkaar zo tot steun kunt zijn. Als je vrienden hebt met wie de relatie verder gaat dan alleen de leuke dingen, maar dat er ook over geloof kan worden gesproken. Of in je gezin, als God je dat gegeven heeft. Het is een zegen als God het geeft dat je samen God kunt dienen. Misschien zeg je, ja, maar ik zat nog even te denken aan dat testament. Een testament is toch heel persoonlijk. Dat is toch iets tussen Paulus en Timotheus. Dat gaat toch niet aan dat wij daar ook in gaan zitten lezen. Ja, maar als Paulus deze brief aan Timotheus schrijft, dan trekken zij niet meer samen op. Paulus zit gevangen in Rome. En Timotheus is in Klein-Azië waarschijnlijk, of net in Griekenland, dat weten we niet. Hij is voorganger van een gemeente. En Paulus schrijft hem in een afscheidsstemming. In een overdracht van verantwoordelijkheden. Maar hij doet dat als apostel van Christus Jezus. Zo laat hij zichzelf kennen. En dat maakt de brief breder bruikbaar. De eerste christenen hebben dat ook zo ervaren. Ze hebben in de woorden van Paulus het woord van God gezien. En zo is deze brief doorgestuurd, gekopieerd, verder verspreid. En door de leiding van de Heilige Geest is dit persoonlijke testament in de Bijbel gekomen. Ook voor ons. Heb je een testament, vroeg ik, maar eigenlijk is een andere vraag belangrijker. Heb je een geestelijk testament? Heb je iets door te geven van je geloof? Stel nou volgende week in de doopdienst dat de doopmoeder zegt, ja, wat geloven jullie eigenlijk? Of dat haar dochtertje dat volgende week gedoopt zal worden over een aantal jaren zegt, wat gelooft u? Misschien zegt hij, oeh, dan heb ik nog even. Maar stel nou dat straks iemand bij de koffie zegt, hé, wat heeft jou al deze jaren nou kracht gegeven? Wat zou je kunnen vertellen over wat jou de moed geeft om soms zelfs alleen al om op te staan en door te gaan. Wat je hoop voor de toekomst is. Nou, Paulus roept Timotheus op om daarvan te getuigen. En gelukkig, hij vertelt er ook bij hoe dat mogelijk is. Want dat ligt niet automatisch in ons verlangen om getuige te zijn. En in gedachten zien we ons al bij de plus staan. Nee, dat beeld even schrappen. 3 zinnen haal ik uit de brief van Paulus. Houd het vuur brandend. Dat begint gewoon binnen, hè? Vers 6. Schaam je er niet voor om van onze Heer te getuigen. Dat is vers 8. En bewaar het goede dat je is toevertrouwd. Dat staat in vers 14. En die dingen wil ik met u en jullie langslopen. Dus allereerst, houd het vuur brandend van de gave die God je schonk. Eens heeft Paulus Timotheus bevestigd als voorganger. En dat deed hij door hem de handen op te leggen en te bidden om de gave van de Heilige Geest. En zo gebeurt het nog steeds. Als je bevestigd wordt als ambtsdrager, maar ook als je belijdenis doet van het geloof. En ook bij de doop, dan bidden wij om de Heilige Geest voor het kind. Het vuur van de Geest. Maar hoe hou je dat vuur van je geloof brandend? Nou, ik denk dat het helpt als je niet de eerste en niet de enige bent in je familie die gelooft. Ik snap dat dat niet maakbaar is. Maar wat een zegen is het. Zoals Timotheus zijn oma had die gelovig was. Zijn moeder. En ik denk ook dat het door hun opvoeding en voorbeeld is dat Timotheus gelooft. En ik weet het, het is niet maakbaar. Maar wat kan het een goede invloed hebben? Laten we ook niet te gering denken van woorden, van daden. En misschien, dat geldt hier voor velen, dat je kind zijn je kinderen al lang volwassen. En misschien is het onderwerp geloof helemaal niet bespreekbaar. Maar nog altijd kunnen wij in onze daden laten zien dat God onze Heer is en dat wij Jezus willen volgen. Maar wat is het fijn, en ik gun het u en jullie allemaal, als je mensen in je familie of vriendenkring hebt die je verlangen delen. En wij denken dan vaak aan grootouders en ouders, maar het kan zomaar dat je die zegen deelt of ontvangt van je kinderen, of zelfs van je kleinkinderen. Dus dat is 1, dat je in je familie mensen hebt. Maar laten we ook de gemeente niet vergeten, als bron van kracht. Ons samen zijn als bron van kracht, want God geeft dat je er niet alleen voor staat. Hij geeft ons aan elkaar tot bemoediging en steun op de weg van het geloof. Dat ervaren we in de Bijbelkring. Dat ervaar ik nu ik weer catechisanten heb. Dat ervaren we als we elkaar ontmoeten en we leven met elkaar mee. Maar het is ook de kerkdienst die God geeft om elkaar te steunen en te bemoedigen. En daarom, ja, u bent er, maar ik roep iedereen op om zoveel als mogelijk is naar de kerk te komen. Mijn collega in Berkel zei regelmatig, het is niet alleen de vraag, ja, maar wat vind ik er dan? Wat kan ik er krijgen, halen? Je komt ook brengen dat u er bent, dat je meezingt, dat we samen bidden, dat we samen God eren. En volgende week stel ik ook na de doop die vraag aan de gemeente of we bereid zijn om ouder en kind te omringen met gebed en met liefde. Ook dat is een uitwerking van samen wandelen achter Jezus aan. Dus als het kan, als u de gezondheid hebt en de mogelijkheid, kom erbij. Juist in een doopdienst, maar altijd zien we uit naar elkaars aanwezigheid. Het is mooi als je in je familie mensen hebt of in je vriendenkring. We hebben elkaar. Ja, en toch, we redden het niet alleen met steun van elkaar. Die horizontale lijn van naastenliefde is onmisbaar, een zegen van God. Maar we hebben ook die lijn naar boven nodig, naar God zelf. Of beter gezegd, ik moet het andersom zeggen. Wij hebben nodig dat God uit de hemel ons helpt met, ja, met wat? Misschien zegt u, ik weet wel wat ik nodig heb. Dat is mooi, mag u zeggen. Maar welke gave wil God aan ons geven om het vuur brandend te houden? Nou, de gaven die God het allerliefst aan ons kwijt wil, die staan al in vers 2. Genade, barmhartigheid en vrede. En genade, ja, dat is dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij Jezus schonk om iedereen die in hem gelooft te redden. Genade is dat God ons vergeving schenkt, goedgezind is. Dat hij, Psalm 25, milde handen heeft en vriendelijke ogen voor alle die hem vrezen. Genade en barmhartigheid, dat is ook liefde van God, barmhartigheid. Het is verbondstrouw. Dat God zegt, ik laat je niet los hoor, niet als dwang, maar ik houd je vast, want wij zijn samen aan een weg begonnen. En ik weet hoe moeilijk het kan zijn, maar ik ben je barmhartig. En barmhartigheid is ook dat de Heilige Geest stilletjes in ons hart het vuur van het geloof aanwakkert. Steeds weer nieuw leven inblaast. En vrede. Ja, vrede, dat is leven in harmonie. Met God en je naaste. Ik denk ook dat diepe weten is, wat er ook gebeurt. Mijn tijden zijn in Gods hand. Naast mij gaat gij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Genade, barmhartigheid en vrede. Wat kunnen wij elkaar beter toewensen dan dat? Dat is toch wat je een kind in de wieg toewenst. Dat is wat je hoopt als je bij het volwassen worden van je kinderen ze steeds meer probeert los te laten. En soms zelfs moet loslaten tot over de grens van leven en dood. Dan blijft toch ook alleen nog dat je hoopt dat God barmhartig en genadig is. En dat hij je kindje, je kind draagt in zijn armen. En misschien zeg je, maar ik heb nog zoveel andere wensen en verlangens. Dat is begrijpelijk. En dat is legitiem. Maar Paulus zegt, weet je, hier gaat het echt om. Om genade en barmhartigheid van God. Om vrede met God. Zo kun je leven, zo kun je sterven, maar zo kunnen we ook samen het vuur van het geloof brandend houden. Nou, dat wetend, zegt Paulus, schaam je er nou ook niet voor. Als je nou genade, barmhartigheid en vrede kent, schaam je dan ook niet, hè, om van onze Heer te getuigen. En nou, schaamte misschien juist het punt waar het vaak op vastzit. En schaamte is een ontzettend naar gevoel. Het is een gevoel van, ik schiet tekort. Ik maak verwachtingen niet waar. Schaamte is, ik zeg maar hoe ik het zelf een beetje heb, dat je later of gelijk al denkt, oh, waarom zei ik dat nou? Waarom heb ik dat nou gedaan? En je kleurt ervan en je denkt, wegwezen. En zelfs al is het maar een klein beetje dom wat je deed, je kunt je zo stom voelen, als ik dat zo zeggen mag. Zo fout. En Paulus zegt, dat gevoel moet je nou niet hebben als je iets wil zeggen over je geloof of over God. Niet schamen. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, lekker makkelijk. In een brief zou ik het ook kunnen schrijven, maar hoe voorkom ik dat ik me schaam? Nou, ik sloeg één woord over in vers 8. Schaam je er dus niet voor. Dus er staat in de vorige zin een reden om je niet te schamen. Het hoeft niet, zegt Paulus, en dat is om deze reden. God geeft ons een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Ja, weer drie woorden. We gaan er rustig doorheen. Want die geest van kracht, liefde en bezonnenheid, die heeft Timotheus hard nodig. Ik weet niet hoe u zich Paulus voorstelt. Ik denk als die gedreven man. Maar Timotheus, ja, uit de brieven van Paulus denk je altijd een beetje een timide tobber. En dat geeft niks in het koninkrijk van God. Maar Paulus wil Timotheus bemoedigen. Hij zegt, Timotheus, hoe schuchter je ook bent, God geeft kracht. Hij geeft liefde. Hij geeft bezonnenheid. Nou, en kracht, wij moeten altijd oppassen dat dat niet misbruik wordt van kracht of van macht. Het is natuurlijk niet dat we elkaar proberen te dwingen om te doen wat ik wil. Maar kracht is wel Dat je durft te zeggen, dit is goed en dat is niet goed. En kracht is dat je zegt, ik denk dat we die kant op moeten. Dat je woorden spreekt die wijs zijn. Die heel maken, die hoop geven. Kracht is opbouwen. Maar we zijn mensen. Het gevaar is dat kracht kwaad wordt. En daarom zegt Paulus, je krijgt ook een geest van liefde. Want zonder liefde wordt kracht kwaad. Maar waar liefde woont, dat zingen we, gebiedt de Heer de zegen. Maar we zijn mensen. Zelfs kracht met liefde kan ontsporen. En daarom zegt Paulus, gelukkig is er nog een gave van de geest. Bezonnenheid. Ik vind dat een mooi woord. Bezonnenheid, dat gaat om bezinning. Om voorzichtigheid. Misschien ook wel om zelfdiscipline. Het is in de wereld waarin Paulus leeft een zeer gewaardeerde deugd. Grieken zeiden ze, je bent een mooi mens als je bezonnen bent. Want dan doe je elke keer weer wat past bij de situatie. Dan blijf je altijd in het juiste midden. Dan is je liefde niet grenzeloos, kun je ook verstikken. Dan heb je geen machtsmisbruik, precies de goede weg. Ja, als we zo leven zijn we dus heel goede Grieken, maar nog niet heel goede christenen, denk ik. Want bezonnenheid in het geloof is dat je zegt, God, ik ervaar uw kracht, ik ervaar uw liefde, maar wat wilt u nou precies dat ik daarmee doe? Ik denk dat dat het beste is, dat anderen aan ons merken, dat dat onze vraag is, 's morgens en 's avonds. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En dat had Timotheus nodig, hij was voorganger van de gemeente. Dan heb je kracht, liefde en bezonnenheid nodig. Maar dat hebben we ook als gemeente nodig. Want God en je naaste liefhebben kan alleen met die gave. Maar God dankt dat het een gave is. En juist als je denkt, als je je gauw schaamt. Dan kun je ook zo gauw denken, maar als ik nou de fout in ga met die gave van God. Rekent God mij daarop af. Bijbelteksten moet je altijd in hun verband lezen. Nou hebben we al gehoord, schaam je niet, want er zijn gaven van God. En wat staat er na die oproep om je niet te schamen? Misschien wel het beste stuk van dit gedeelte. Hij heeft ons gered en ons geroepen. Niet op grond van onze daden. We verdienen de hemel niet met kracht, liefde en bezonnenheid. Maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Er is genade, er is redding in Christus Jezus. Dus al zeg je, ik schaam me over dingen, ik voel me schuldig. Of als je zegt, erger nog, ik weet me schuldig. Ik heb dingen niet goed gedaan naar God en mensen. Zoek een schuilplaats bij Christus. Daar ben je veilig, Hij wil je redden, zegt Paulus. Hij heeft je gered, Hij heeft je bevrijd. Op Goede Vrijdag heeft Hij de dood vernietigd. En op Pasen is Hij zelf opgestaan tot nieuw leven. En sinds die eerste Paasmorgen is er voor iedereen die Hem volgt, nieuw leven bij Hem te vinden. En wie tot Hem komt, wijst Hij nooit af. Houd het vuur brandend. Schaam je er niet voor om van onze Heer te getuigen. En tenslotte, bewaar het goede dat je is toebetrouwd. Volgende week, als God het geeft, zal de kleine Lua worden gedoopt. En ik vraag opnieuw, hoe zal zij als zij groter wordt merken hoe goed het is in dienst van God? Ik hoop dat zij dat thuis meekrijgt, in haar familie. Maar niet alleen voor haar, maar ook voor de jongeren in ons midden en die wij kennen. Hoe merken zij het nu al aan ons? Ik hoop dat zij aan ons merken dat wij het goede van het geloof willen bewaren. En wat is het goede? Ja, dat is waarmee we elkaar, denk ik, elke zondag groeten. De genade van God, de liefde van Jezus, de gemeenschap met de Heilige Geest. Want laten we de Geest ook niet vergeten. Hij helpt ons om het goede, om God zelf te bewaren. En ik dacht eerst, nou dat is een mooie gedachte. Toen dacht ik, God bewaren. Dat klinkt alsof wij hem vast kunnen houden. We proberen het wel, om hem ook vast te houden, maar we laten ze vaak los. En dat komt ook omdat God zoveel groter is dan wij kunnen denken. Maar dan zegt Paulus, maar weet je, ik schaam me niet hoor. Ik schaam me niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij toevertrouwd is te bewaren. En misschien is dat wel het beste wat onze kinderen en jongeren aan ons kunnen zien en horen. Ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. Dat is een geweldige belijdenis. Ik ben ervan overtuigd, ik hoop dat ze dat ook aan ons merken, dat hij zal bewaren wat mij is toevertrouwd. Want ik hoop niet dat u nou het gevoel hebt dat ik u allemaal woorden als huiswerk meegeef. Ik vind het mooi als u ze onthoudt, als u er wat mee kunt. Maar wij bewaren niet. God bewaart wat hij ons toevertrouwt. Hij geeft het ons en tegelijk zegt hij, maar ik ben erbij hoor. Ik bewaar het voor je. Ik bewaar jou tot de grote dag dat Jezus terugkomt. En tot die tijd, laat ons leven zichtbaar maken en hoorbaar en tastbaar maken. Dat wij ons vertrouwen stellen op God. Ik werk een beetje toe naar een enkel kernwoord. Misschien is dat wel het beste. Dat je mee kunt geven aan nieuwe generaties. Vertrouwen op God. Want wij kunnen jullie, we kunnen kinderen en kleinkinderen niet bewaren voor het kwaad. We zouden het willen dat er geen lijden in hun leven was, geen ongelukken. En ik heb geen kinderen, u weet het, maar ook tegen nichtjes en neefjes zeg ik bezwerend, zul je voorzichtig zijn. En dat blijven we zeggen. En tegelijk vertrouwen we ze toe aan God. En we leren hen te vertrouwen op God. En we leven het voor. Misschien kunnen we het soms zelf zeggen, weet je, ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. In God. Mijn schepper en vader in de hemel. In Jezus Christus die naar de wereld kwam om ook mij zalig te maken. In de Heilige Geest die mijn Heere is en levend maakt. En als je zegt, dat gaat echt niet. Dan zet je stiekem de muziek op. Ik weet aan wie ik mij vertrouwen. Al wisselen ook dag en nacht. Misschien moet dat in ons testament. Dat ons geloof is. Ik weet aan wie ik mij vertrouwen. Houd het vuur brandend. Schaam je er niet voor om van je Heer te getuigen. En bewaar het goede dat je is toevertrouwd. Ik kan me voorstellen dat u zei, dat u denkt, 14 versen, het duizelt me. Wat een rijkdom. Het is het testament van Paulus voor Timotheus en ons. En toen ik bijna klaar was met de preek, dacht ik, ja, nou heb ik toch een samenvatting nodig. Wat zou ik willen dat we als gemeente meegeven aan nieuwe generaties? Als zij ons vragen naar ons geloof, naar onze hoop. En toen dacht ik, dit. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Amen. Ik verzoek u als dat mogelijk is te gaan staan voor het in memoriam van mevrouw Hoogwerf. Wij gedenken ons gemeentelid Ingetje Inge Hoogwerf. Zij werd geboren in Pernis op 1 augustus 1940. Ze groeide op in een gereformeerd gezin. In 1960 trouwde zij met Jelle Ras. Ze gingen wonen in Rotterdam. Het was voor beiden een groot verdriet dat zij geen kinderen konden krijgen. Mevrouw Hoogwerf werkte bij de EDA op Zuid en klom op tot chefin. In 2008 overleed haar man. Het kostte mevrouw Hoogwerf lange tijd om in dat gemis zelf en in de omgang met haar naasten een begaanbare weg te vinden. De verhuizing van Hoogvliet naar Pernis voelde als thuiskomen. Een goede tijd had zij ook in de Biezenkamp. De laatste periode viel zij vaak. Uiteindelijk mocht mevrouw Hoogwerf verblijven op de logeerafdeling van het Havenlicht. En lang heeft ze uitgezien naar de toestemming om daar voorgoed te mogen wonen. En uiteindelijk is dat gebeurd. Na enkele goede dagen in haar nieuwe kamer verslechterde haar toch al broze gezondheid. Op de avond van 4 oktober sliep zij vredig in de leeftijd van 84 jaar. Donderdag 10 oktober was de dienst van woord en gebed in ons kerkgebouw. We hebben haar leven en geloof overdacht aan de hand van Psalm 139 en woorden uit Psalm 31. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. Mevrouw Hoogwerf vond in de laatste jaren steeds meer kracht en vertrouwen in haar leven met God. En een week voor haar overlijden nam zij deel aan de viering van het heilige avondmaal in het Havenlicht. Het is een troostvolle gedachte dat God Inge Hoogwerf de tijd heeft gegeven om hem te vinden. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats. Wij leven mee met haar zus Corrie, met schoonzus Aartje, met broer Leen en met Jannie en met jullie gezin, die zoveel jaren in alles hun zus, schoonzus hebben bijgestaan. We leven mee met haar familie, haar vriendinnen en de medebewoners. Laten wij een moment stil zijn om Inge Hoogwerf te gedenken. Wij zingen Psalm 73, vers 9. In ons gebed bidden wij voor de familie en vrienden van Inge Hoogwerf. De komende weken hoopt Kees Vogel te verhuizen. Ik zeg, dat vind ik ook echt iets voor gebed. Als je na bijna 25 jaar je huis verlaat waar je samen met Agathe bent begonnen. Agathe nu in Hoogvliet. Kees naar de Uiterdijk. Dijfelbroekseweg. Maar we willen ook danken voor al het goede en dat deze verhuizing mogelijk is. Wij bidden voor mevrouw Leni Ketting, die in het ziekenhuis verblijft voor onderzoeken. Er zijn ook mensen die wij meedragen in ons hart, maar die niet hier genoemd willen worden. Maar wij weten ons verbonden. En wij bidden voor het collectedoel van de diaconie, de boeren in Zuid-Sumatra. Die hopen op een goed leven. Zullen wij met elkaar danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Lois, Arnieke en Timotheus. Vader van onze Heere Jezus Christus, die ook onze Vader wil zijn. Wij danken u dat wij uw evangelie mogen horen, iedere zondag weer. Het evangelie van genade en redding. Dat we er niet alleen voor staan. Dat u ons redt en thuis brengt. Dat we ons niet hoeven te schamen. Omdat u ons telkens weer kracht geeft. En liefde en bezonnenheid. Wij zijn bij u zo in goede handen, Heere. Aan wie kunnen wij ons beter toevertrouwen dan aan u? Geef dat dat onze ervaring is of mag worden. Dat wat ons tegenhoudt, misschien al heel lang, dat u dat genadig wegbreekt. Dat uw liefde ons hart vult. Dan komt het met het getuigen ook goed. Dan zullen mensen het aan onze daden merken. In onze woorden horen. Dat u een goede God bent. Heren, mogen we zo ook als gemeente elkaar steunen en bemoedigen. En samen leven tot uw eer. Ook samen toeleven naar die grote dag dat u, Heere Jezus, terugkomt. Geef dat dat geen kramp of angst in ons leven brengt. Maar wilt u het verlangen naar uw wederkomst voeden. Dat het ons uitzien mag zijn om u te kennen van aangezicht tot aangezicht. En tot die tijd schenkt u ons het leven en u weet hoe wij hangen aan het leven. En dat voelen we misschien wel het meest als u aan ons trekt. Als de eindigheid opeens gevoeld wordt. En Heren, daarom doen we voorbeden voor elkaar en voor uw wereld. Er is zoveel nood. Er is zoveel honger en dorst. Zoveel ziekte. Heren, als wij er al van vol schieten van wat we lezen en zien. Hoeveel te meer hebt u dat? Het is uw wereld, het is uw schepping. Heren, vergeef het ons, wat we er samen van maken. En help ons om op de plek die u ons geeft goed te zijn voor uw schepping. Te bidden voor uw wereld. En misschien roept u ons ook tot een taak dat we het mogen zien en mogen doen. En zegen alle heren die regeren met wijsheid en inzicht. We bidden nu voor Israël. Dat Loofhuttefeest viert. Heren, mogen zij schuilen bij u. En mogen zij daarin een voorbeeld zijn voor de volken rondom. En mag ook Gaza en Libanon vrede ervaren. Heren, brengt u vrede waar wij stuk maken. Dat vragen wij u ook voor ons midden. Maar Heren, we willen ook de boeren in Sumatra niet vergeten voor wie we collecteren. We kennen hen niet persoonlijk, maar u kent ze. Wilt u het geld dat wij samen brengen gebruiken tot opbouw van hun leven. Als het kan ook tot opbouw van hun geloof. Dat we samen verbonden mogen zijn in de naam van Jezus. Heren, we bidden u voor onze woonplaats. Dat het daar goed mag gaan met de bewoners, met ons allen. We bidden u voor de kerken op ons dorp. En we bidden u, Heren, dat er altijd een gemeente zal zijn die uw naam hoog houdt. Die bidt voor het dorp. We We hebben u nodig. En we weten dat er gemeenten zijn geweest op plaatsen waar uw naam niet meer genoemd wordt, maar mag in Pernis uw trouw blijken en uw werk doorgaan. Daar zien we naar uit, Heren, ook in ons midden. We danken u voor zegeningen, voor verjaardagen ook vandaag. Dat de Bijbelkring weer kon starten en dat we het goed hadden met elkaar. Dat we mogen uitzien naar de doop van Lua. Heren, we bidden u voor elkaar. We bidden u voor Kees Vogel. Nu hij een nieuwe fase in zijn leven ingaat, in een nieuwe woning. Wij danken u voor alle goede jaren aan de pastoriedijk. Voor zegeningen in het leven van hem en Agathe. Maar wilt u Agathe gedenken in Hoogvliet? En Kees in deze nieuwe stap, samen met hun gezin. Ze maken veel mee, maar mogen ook zij schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Bij u is het goed, Heer. Mag Kees dat ervaren, ook in deze drukke weken. We bidden u voor Leni en Jan Ketting. Heer, het is een spannende tijd van onderzoeken en wachten. Wat kan dat zwaar zijn? Wilt u hun vertrouwen zijn? Dat hoe de weg ook leidt, dat ze elkaar steunen en dat u hen draagt. Mag het zo zijn in deze tijd tussen hoop en vrees, Heren. Wees hen zeer nabij. Wees u de goede herder, ook in het ziekenhuis. Zo bidden we u voor allen die bezig zijn met onderzoeken. U weet hoe we kunnen uitzien naar lichtpuntjes, naar verbetering. Mogen die er zijn. En Heren, als het niet meer kan, geef ons dan uw vrede en uw nabijheid. We bidden u voor allen in rouw. Vanmorgen noemen wij u in het bijzonder de nabestaanden van Inge Hoogwerf, haar zus en schoonzus, haar broer Leen met Jannie en hun gezin. Veel hebben zij met elkaar gedeeld. En ook wij missen in mevrouw Hoogwerf een gemeentelid. Heren, haar tijden waren in uw hand. Dat geloven wij. En zo hebben wij haar losgelaten. Maar wij bidden u om troost. Om kracht voor Leen en Jannie na deze zeer intensieve tijd. Wees ook hen nabij. Heren, zo leggen wij elkaar voor u neer. Bij wijze van spreken. Onze, wat we weten van elkaar, maar u weet het allemaal nog veel beter. Wat er in ons hart omgaat. Waar we tegenop zien misschien in een nieuwe week, waar we zin in hebben. Wilt u geven dat het een goede week wordt, dat we mogen wandelen voor uw aangezicht en dat u ons weer samenbrengt. Dat we van kracht tot kracht mogen voortgaan en u mogen eren. Heren, maak ons tot getuigen dat we ons niet schamen, maar met uw liefde, uw kracht en uw bezonnenheid u mogen eren en zo mogen leven. In de verwachting van uw wederkomst, dat bidden wij u. In de naam van Jezus die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We baden al voor een collecte, maar u weet, er zijn er twee. Voor de kerk en voor de boeren in Sumatra. Verdeel gul, verdeel naar vermogen. En ons slotlied is lied 425. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen. Op weg in een wereld die wacht op uw woord. Wij zingen lied 425. dit keer een gezongen amen op de zegen. Lied 415, vers 3 is ons amen op de zegen. Voor u allen thuis, voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.